Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
Elke dinsdag en donderdag praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen in en rond Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast elke dinsdag en donderdag online of in je favoriete podcast-app.
Ja, dat is de eerste verdedigingslinie van de Russen waar met een klein offensief doorheen is geprikt, waardoor Oekraïne dieper in het door Rusland bezette gebied kon komen van Gerson. En dat is één militair adviseur van Zelensky. Ik heb de uitspraken van 5 personen gevolgd gisteravond en vanochtend. En eigenlijk spreekt niemand over dat het grote tegenoffensief nu is begonnen. Mm-hmm. Maar ze hebben het over offensieve tegenacties. Dat is natuurlijk wel ietsje downplayen. Ze zeggen wel, de Russen worden steeds meer in het nauw gedreven, wat je ook benadrukt bij Zelensky. Bruggen worden geraakt door artillerie, door de HIMARS. Je ziet dat de pontons, dat die oversteekvlotjes, dat die ook door Russisch materieel worden geraakt. En de boodschap aan de Russen is eigenlijk, we hebben elke manier waarop je de rivier wil oversteken richting Gerson onder controle. Het is dus eigenlijk gewoon intimidatie. En er is een scenario plausibel van een strijdplan, maar daar kom ik zo wel even op.
Oké, eventjes Bernard, want anderzijds horen we de Russen zeggen, jongens, dit offensief is jammerlijk mislukt. De waarheid zal ongetwijfeld in het midden liggen. Elke partij die grijpt zijn eigen kans aan om de waarheid zo te vervormen in een oorlog dat hij daarmee beter speelt. Maar het kan het zijn, als we het verhaal van Geert Jansen horen, dat de Oekraïners het heel erg opblazen en de Russen het heel erg downplayen?
Ja, ik vind de woordkeuze leuk. Het is inderdaad een beetje hetzelfde verhaal, maar op verschillende manieren verteld.
Ja.
Waar ze het over eens zijn, is dat het om de buitenste linie gaat. Dus stel je voor, die stad met een soort ring eromheen waar ze doorheen proberen te breken. Maar dan zijn ze nog niet in de stad zelf. Nee. En het doel was het bevrijden van Gerson. Dat is een ongelooflijk ingewikkelde kwestie. Want ook als je de toevoer van de Russen lastiger maakt, en het lijkt mij duidelijk dat dat het geval is, wat Geert-Jan ook zegt, het oversteken van de Dnieper wordt lastiger, de bruggen zijn vernield. Het is ook lastig om pontons aan te leggen. Maar het is niet zo dat de Russen daar nu plotseling machteloos zijn. En een van de kenmerken van een gevecht om een stad is dat ongeveer het allermoeilijkste is wat je bij een oorlog hebt. Omdat uiteindelijk het gaat om het centrum van een stad.
Ja, de straat.
En die kun je uitsluitend bevechten. Man tegen man, deur voor deur, vaak met messen en pistolen. Dus dat is helemaal niet zo geavanceerd en bloedmoeilijk. En mijn indruk is dus, het is een aanval op de buitenkant, op de periferie van Gerson. Maar zeker nog niet een teken dat die stad nu echt kan worden terugveroverd.
Nee. Maar Jan, nog eventjes naar jou. Want Gerson is de eerste en enige provinciestad die de Russen in handen hebben. Is, meen ik, voor een groot deel pro-Oekraïns en niet Russisch.
Ja, dat is een hele lastige. Sorry, Geert-Jan, ga je gaan.
Wie wil?
Bernard, ik vind het goed als jij begint. Ik wacht op mijn beurt.
Ja, nou, kijk, wat je steeds ziet, is dat, naar mijn idee, Poetin zich een beetje heeft verrekend op steun. Omdat zijn redenering was van meet af aan, de etnische Russen of de Russisch sprekende Oekraïners, die zijn automatisch op zijn hand. Maar dat is helemaal niet waar. Dat geldt voor een deel van het gebied een beetje, maar voor een heel groot deel ook niet. Ik vergelijk het steeds maar met België, waar je Vlamingen hebt die je etnische Nederlanders zou kunnen noemen, maar die moeten er niet aan denken dat ze worden gedwongen om deel uit te maken van Nederland. En hetzelfde geldt voor Wallonië met Frankrijk. Dat zijn etnische Fransen, maar het zijn geen Fransen. En zo zit het daar in Oekraïne naar mijn idee ook een beetje. Ook etnische Oekraïners die willen niet onmiddellijk bij Rusland horen. Integendeel.
Ja, dus dat zou misschien van binnenuit nog wat verzet kunnen opleveren. Wat hoor jij, Geert-Jan, over de mogelijke steun van de Oekraïners in de regio?
Ja, ik hoor veel steun tot verzet, maar ook stil verzet. Dus verzet kan zich uiten in de vorm van explosies en partisanenacties. Ook melding gemaakt vannacht van straatgevechten aan de buitenkant van de stad Gerson. Automatische geweren zijn daar gehoord en granaten. Maar je kan ook steun hebben, stil verzet, in de zin van dat je handig omgaat met de situatie. En de afgelopen week, als ik contact heb met mensen in Gersonstad en in de Gersonprovincie, dan hoor je dat de wat oudere generatie eigenlijk teruggrijpt op de talenten uit de Sovjet-tijd, noem ik het maar even. Ja. Dus de tijd waarin je handel moest drijven door mensen af en toe een beetje om te kopen. Waarbij het individu natuurlijk niet centraal stond, maar waarbij je, als je dat slim deed, wel je eigen wil aan mensen kon opleggen. Nou, hoe uitzicht dat nu? Je hebt daar een heleboel Russische soldaten. En wat ik hoor is dat die Russische soldaten goed om te kopen zijn. Die kun je naar de mond praten en daar kun je zeggen, nou, ik wil deze medicijnen de stad in hebben. Hoeveel euro, noem ik het even, kost dat dan?
Ja, precies.
Het kost ook €1000 tot voor kort om Gerson uit te komen. Maar dat is natuurlijk hartstikke veel geld voor heel veel mensen. En degene die het hadden, die zijn er lang weg. Daarmee geef je Russische soldaten natuurlijk wel het idee dat die mensen in Gerson op hun hand zijn. Bovendien, wat Bernard ook schetst, in deze regio wordt vooral Russisch gesproken. Ja. Dus het voelt helemaal niet gek als je een beetje die soldaten naar de mond praat. En dit soort dingen is allemaal wat backstage in een oorlog gebeurt. Maar wat heel belangrijk is voor de steun in zo'n gebied, om uiteindelijk, als die Oekraïnse strijdkrachten daadwerkelijk de stad zouden bereiken, want daar is nu inderdaad nog helemaal geen sprake van. Ja, om die steun van binnenuit ook om daarmee extra de strijdkrachten van binnenuit te helpen.
Ja, terwijl jij even je keel schraapt. Bernd, gaan we even naar Bernd. Bernd, want nog even over wapens. Want als we de wapens zien die de Oekraïners nu gebruiken, of zien, we horen wat ze gebruiken, dan begint het toch echt wel te werken. De inzet van westerse wapens. En er wordt over weer nieuw toegezegd. Hè. De Zweden hebben nu gezegd, we gaan er weer centen naartoe brengen. We gaan ook wapens naartoe brengen.
Ja, en het werkt. Want bijvoorbeeld voor het vernietigen van die bruggen. Ja. Onklaarmaken van die bruggen. Maar ook, denk ik, aan die buitenkant, die ring waar ze dan doorheen zijn gebroken. Het is duidelijk dat daar allemaal buitenlandse wapens voor zijn gebruikt. Ze hebben trouwens niet anders dan alleen maar zo langzamerhand wapens die uit het westen komen. Die zijn effectief. Er zijn er een heleboel nog niet. Er zijn berichten dat bijvoorbeeld Nederlandse panzervoertuigen zijn gebruikt. Dat komt overeen met de toezegging die het kabinet Rutte in april heeft gedaan. Dus die dingen blijken er ook te zijn en die doen hun werk. Hetzelfde geldt voor die raketsystemen, howitzers, noem het allemaal maar op, die door het Westen zijn geleverd. Ik denk dat als dat niet het geval was, dan zou dit offensief er absoluut niet zijn geweest.
Nee. Welke rol speelt Nederland nog meer in de regio, Geert-Jan? Weet jij dat?
Ja, allereerst heeft Oekraïne als het ware aan Nederland opgedragen om Gerson weder op te bouwen. Ja, nou, dan moet je het eerst heroveren. Maar wij zijn geselecteerd samen met, ik geloof, de Denen en de Zweden om die regio weer nieuw leven in te blazen. Het is de stad van de meloenen. Ik weet niet wat de Nederlandse telers weten van meloenen, watermeloenen. Maar dat is in ieder geval waar grof geld mee wordt verdiend. Het is natuurlijk een stad met veel haveninfrastructuur, landbouw in de regio. Dus daar kun je dan mee helpen. Dat hebben ministers die Oekraïne vorige week hebben bezocht ook nogmaals benadrukt. Ja, en een detail, als ik het zo mag noemen. Bernard weet er meer van. Er zijn Nederlandse panzervoertuigen in Gerson gesignaleerd. In de regio die door Rusland bezet wordt. Door de YPR 765, als ik het goed uitspreek, Bernard.
Dat is een people's carrier, hè?
Ja, dat is die, het ziet eruit als een vrachtauto. Maar dan is hij, bij wijze van spreken, de vorm van een koffieboon. En dan heel groot, dus daar kunnen mensen in. Het is een tank zonder loop, zo moet je het een beetje voorstellen. En het is een heel effectief wapen, want hij kan een hoop hebben.
Ja, en een hoop vervoer ook. Mensen vervoeren.
Een hoop vervoer, voornamelijk troepenvervoer. En het grote probleem onder deze omstandigheden is dat je veilig van A naar B komt.
Ja.
En als je daar gewone trucks voor gebruikt bijvoorbeeld, dan schiet ze zo overhoop. En dat is bij dit ding nog lastig. Hij kan overigens niet alles aan, hoor. Echt hele zware raketaanvallen bijvoorbeeld, daar kan hij niet tegen. En er zijn allerlei berichten dat de Russen ook drones hebben ingezet en ander materieel. Dus dat moet je nog maar afwachten. Maar in ieder geval, deze dingen doen hun werk precies zoals, nou, wat we al hadden gezegd, zoals het kabinet ook had toegezegd. Nou, juist, het is af en toe leuk om te horen dat wat je bedenkt ook werkt. Ja, ja,
exact. Ja. Dank jullie wel.
Bas, mag ik nog heel kort?
Heel kort.
Niemand in Gerson en Oekraïne verwacht dat Gerson in 3 dagen is ingenomen. Nee. Om een zeker persoon te citeren. Dus ook wij moeten die verwachting niet wekken.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.